staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader, in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkaar uit de 76e psalm, de versen 1 en 2. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem staat op zijn bevel de hutte van dien hemelkoning. Op Sion is zijn heilige woning. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. God brak het zwaard, bedwong de krijg, dat vrij het roofgebergte zwijg. Uw roem, o groot en heerlijk wezen, is tot veel hoger top gerezen. De versen 1 en 2 uit de 76e psalm. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en in rust ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde demzelf. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in het boek Genesis, het 50e hoofdstuk, vanaf het 14e vers tot het einde. We noemen nu Genesis 50, van vers 14 tot het einde. Daarna keerde Jozef weder naar Egypte, hij en zijn broeders en alle die met hem opgetogen waren, om zijn vader te begraven, nadat hij zijn vader begraven had. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij: misschien zal Jozef ons haten, en hij zal ons gewis vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom lieten ze Jozef weten, zeggende: uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende: zo zult ge tot Jozef zeggen: ei, vergeef toch de overtreden uwer broeders en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende toen ze tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden: zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zeide tot hem: vreest niet, want ben ik in de plaats van God? Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijke te deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Jozef dan woonde in Egypte, hij en zijn vaders huis. En Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Efraïm kinderen van het derde geslacht. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broeders: ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land naar het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn binderen van hier opvoeren. En Jozef stierf, 110 jaar oud zijnde. En zij balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Tekstvers dat we met u willen gaan overdenken in deze uren, lezen we in de brief aan de Hebreeën. Het 11e hoofdstuk. Hebreeën 11, vers 22. En in Hebreeën 11, vers 22 lezen we: door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van den uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven aangaande zijn gebeente. Bidden we nu met elkander de Heer om zijn onmisbare zegen in de weg van uw aanbiddelijke goedheid, eeuwige en volzalige God. Mogen we aan den morgen van deze uwe dag, den dag gewijd aan uw dienst en genoemd naar uw naam, ons stellen voor uw heilig aangezicht. Mogen we in uw heiligdom tot u naderen en u bidden: wil ons zegenen met de keur uw zegeningen. Wil ons, o Heere, uit genade verblijden door uw wonderen daden. Wil uw heilige geest bij uw woord paren, opdat woord en geest onder ons een kracht mogen doen en in uw huis gezegend mochten worden. En u weet gij het, o Heere, welke zegen we van nood hebben. Ach, dat kan soms zijn een zegen tot diepe beschaming en tot veroordeling. Dat kan zijn een zegen tot vertroosting, tot onderwijzing. Dat kan zijn een zegen tot bemoediging en versterking op de reizen door de woestijn van dit leven naar het hemelse Kanaan, waar gij, o God, zijt alles en in allen, zegenend, afdalend, verheerlijkt gij vrije genade in zondaars harten. Mocht onze kinderen onze jongeren willen gedenken. Ook in tijden van zoveel afval, in tijden van zoveel verwatering, in tijden van zoveel vervlakking. O Heer, waarin we al meer en meer zien de vervulling van uw eigen woord. Hoe de liefde zal verkouden, de ongerechtigheden zullen vermenigvuldigen. Hoe Sion weer worden zal als een nachthutje in den komkommerhof, als een belegerde stad. Maar hoe hebt gij daar tegenover gesteld, de rijke belofte? De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En mag uw kerk nu eens uit dat dierbare geloof leven. O Heere, dan hebben ze toch hun kracht en hun sterkte in uw belofte. En uw woord is eeuwig waar. En gij staat zelf voor de vervulling van dat woord in. En dat geeft kracht en moed, Heere, ook in der tijden nood. Daarin ligt de grondslag der zekerheid van het zalig worden van uw kerk. Wat gij beloofd hebt, wat uit uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. En zo smeken wij u dan, gedenk aan kerk, wil ook aan ons gedenken. U weet wat we nodig hebben en behoeven, Heer. Ach, wil ons gedenken in het prediken van het woord. Wil gij zelf onze voorprediker zijn, opdat wij u mogen naprediken. En we getrouw bevonden mogen worden, om niet af te wijken, nog ter rechter, nog ter linkerzijde. Maar in gehoorzaamheid aan uw goddelijk bevel, het woord te prediken, dat door uw heilige geest zijn kracht doet aan zondaars harten. Wat zou het een weldaad zijn, Heer, als er ook onder ons krachtiglijk tot u bekeerd mocht worden, als ge mocht grijpen in het hart, als uw Sion mocht worden opgebouwd in het allerheiligst geloof, onderwezen uit uw woord, werden bemoedigd en versterkt. Als het woord dat we met elkander gaan overdenken gaat spreken van die rijke gezegende kracht van het geloof, welke zegen het is in een kinderlijke vreze Gods te mogen wandelen, welke wonderen, rijke genade. Want ach Heere, dat is geen vrucht van eigen akker. Dat was het ook bij Jozef niet, Heere. Maar wat is heel dat leven van uw knecht Jozef overschaduwd geweest door de rijkdommen der genade, waardoor hij van zijn kindse dagen af tot op zijn sterven sponde toe mocht leven uit de kracht van het geloof. En daarin wordt gij verheerlijkt, de zielen vernederd en vertederd. Maar daarin wordt ook zo heerlijk openbaar wat dat volk aan de God heeft. En dat is alles hier. Al wandelen ze dan in duisternis en hebben ze geen licht, dat ze mogen betrouwen op u, de Heere hun God, zich mogen verlaten op uw eigen toezegging. En het woord van God is eeuwig waar. Wat geeft dit een kracht en een sterkte, Heere, om het kruis te dragen, om een weg van druk te bewandelen, om in moeite en smart getroost te zijn. Dat deed al uw knecht verwonderend beleiden en uitzingen uit zijn ziel. Ik heb me in mijn nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden, in God wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Heere, wat troost en sterk dan dat dierbare geloof, in wegen van eenzaamheid of verlating, wel eenzaam, maar met God gemeenzaam. Want het is toch dat dierbare geloof dat gij zelf door uw heilige geest in de harten der uwe werkt, dat met u verenigt, door het geloof ervarende. De Heere is mij nabij, hij zal me niet begeven en hij zal me niet verlaten. Zijn oog zal op me zijn. Heere, gij ziet zo graag dat uw volk roemend in het geloof het betrouwen alleen op u mag
stellen, om dan zalig te ervaren, dat in welke omstandigheid gij ook leidt, gij zorgt dat ze voor uw rekening liggen, en dat gij nooit laat varen de werken uw handen. Heere, mocht ge dat gezegende dierbare geloof eens in die harten willen werken waar het gemist wordt. Hij werkt toch door uw lieve geest in de uren der levendmaking. Dat oprechte geloof, waardoor de ziel met u verenigt, zichzelf leert kennen in alle zonde en schuld, maar ook verbonden wordt met u, gezegende Heer Jezus Christus, die alleen zijt de weg en de waarheid en het leven. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En nu is dat geloof een gave Gods. Wij smeken u, willen dan waar het ontbreekt, in de harten van jong en oud, nog eens werken, Heer, dat kinderlijke betrouwen op u den Heer, in u alleen alle leven en alle heil te mogen vinden, en ook zaliglijk te mogen genieten. Ach, hoe arm is toch een mens die dat geloof mist. En u weet dat we leven in tijden, maar zo vaak dat historiële geloof maar gezet wordt op de plaats van het oprechte geloof. En duizenden wandelen in een historieel geloof, heren, en daarop bouwen en vertrouwen. Wat zal te zeggen zijn als het hun straks ontvallen zal? Menen in te gaan en niet te kunnen. O God, het is de duivel toch net eender. Hij stopt hun zakken vol met het geloof, want hij weet dat hij ze toch wel heeft. En nu gaat er vaak een volk over de aarde dat zo dikwijls zuchten en smeken moet. Heren, geef gij nog eens geloof om te geloven, hopen om te hopen en liefde om lief te hebben. Heren, dat we onze zielen dan eens aan dat dierbare geloof, zoals gij het in de harten der uwe werkt, mogen toetsen, zoals het ook in uw woord openbaart en verklaart, opdat we onze zielen niet bedriegen op reizen naar die grote eeuwigheid, maar door u waargemaakt, ontledigd van onszelf, met u vervuld mogen worden, en gij, o beminnelijke Heer Jezus, meer en meer in ons hart gestaltenis verkrijgen mag. Wil ons dan zo te samen gedenken, zegenen uit den hemel uw heerlijkheid, naar het vrije van uw welbehagen, zoals gij weet dat een ieder onze het van de oude heeft. Heere, ach, verblijd ons nog eens in het horen en in het prediken door uw wonderen daden. Zo slaan wij het oog op u, gelijk het oog van den knecht op zijn heer, en het oog der macht is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo smeken wij uw Heere, gedenk aan ons, in de verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden, met gedachte woorden of daden tegen u bedreven. Was reinig ons gemoed van onze verborgene zonden. Leer ons kennen, een stervend leven aan onszelf, opdat we het leven in u mogen hebben, en het leven in uw dierbare Christus mogen leven, om al zo Godverheerlijkende vruchten te dragen, en tot zaligheid der zielen. Zo mocht u zelf naar het vrije van uw welbehagen ook in deze uur onder ons willen verheerlijken. Wil aan al uw knechten gedenken, waar ze geroepen worden uw woord uit te dragen. Gedenk aan uw Sion, aan uw erfdeel over de lengte en breedte der aarde, naar uw vrijmachtig welbehagen. Wil verstoren de werken van de vorst der duisternis, Jeruzalem nog in enig hart doen opkomen. Heere, gij zult uw kerk toch bouwen, dwars door der tijden nood heen, en gij gaat toch voort, Jeruzalem heerlijk te maken. Nu dan gedenk uw kerk, in de druk en in de moeite, geef het wild gediert, dat niets in het woel ontziet. De zielen van uw tortelduif niet over, laat grote God om een gehaat erover, uw kwijnend volk niet eindeloos in het verdriet. Gedenk aan alle kranken, ook uit het midden van ons, ze zijn u bekend, het zij ze in het ziekenhuis liggen, of thuis worden verpleegd, meerder of minder ernstig krank. Ach, Heer, grote medicijnmeester, u kent ze bij naam. Wij bidden u mocht gij ze, ook al zijn ze gedwongen tot stille rust, nog eens gedenken. En een weg van druk, een weg van tegenheen, nog eens willen heiligen aan de harten. Wat zou dat groot zijn, Heer, als gij in wegen van beproeving meekomt. Dan is er toch een volk dat getuigen mag. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, omdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Hoe leren we dan ook wegen van bezoeking, wegen van verdrukking, wegen van krankte lief krijgen. We mochten erin ondervinden wie en wat gij wilt zijn voor die zielen die zich aan u verbonden, op u verlaten, buiten u niet kunnen leven. Wat zou het nog groot zijn, God van alle genade. Zo leggen we het alles voor u neer en zo dragen wij het alles aan u, o Heer, op. Beschaam de stille hoop niet. Gedenk aan alle die in rouw en in smart gedompeld zijn. Ach, hoe worden we telkens en telkens weer opgeschrikt. Dan die plotseling uit het leven weggerukt. Soms in het midden der jaren. Ach, Heer, of we dan koning zijn op de troon. Of een bedelaar in de hut. Of een dominee op de preekstoel. Maar de dood komt, en vaak zo onverwachts, en dan zo opeens voor uw rechterstoel gesteld. God van alle genade, bereid ons om voor uw troon te staan. Leer ons sterven met een Jozef, voordat we sterven moeten. Hoe kon de Jozef rustig op zijn stervensponde nederliggen? Met blijdschap en met een voorproef van de hemelse zaligheid in zijn hart. En Heere, zo is er toch nog wel eens een volk dat soms mag uitzien. Verlangend uitzien naar uw komst. Naar het voor eeuwig bij u inwonen. En dan eeuwig uitwonen uit een lichaam der zonde en des doods. Trouwen en volzalige God, zo mocht gij het wel maken, hem willen gedenken, die met wenende ogen op u staren, ook om der bijeenkomsten wil. Verheerlijk uw naam en uw werk op de ganse aarde, en maak uw wonderen van genade groot en heerlijk. Om uws verbonds wil. Amen. Zie, geliefden, in de rij van de geloofshelden die de apostel ons in Hebreeën 11 hier noemt, volgt nu in vers 22 ook Jozef. En we staan hier bij een sterfbed. Maar nu bij het sterfbed van een vorst. Voorgaande versen in Hebreeën 11 verhaalt ons de apostel het godzalige sterven van Jacob. En nu worden we gebracht in die 22e vers, wat we met u gaan overdenken, aan het sterfbed van de vorst Jozef.
Jozef is immers een der grote dezer aarde geweest. Doch Jozef bezat meer dan de grootheid der aarde, waar de vorsten roem op dragen. Jozef is een gekende des Heren. Gods genade is feitelijk over heel zijn leven uitgegaan. En die heeft hem leren dulden en dragen de nijd, de vijandschap, de haat van zijn broeders. Die heeft hem trouw doen zijn en standvastig doen blijven in de hitte der verzoeking. Die heeft hem in eer en staat gebracht in Egypte om bekwaam te zijn tot het grote werk waartoe de Heere hem geroepen had. Ja, God is hem van de wieg tot op zijn sterfbed een genadig, een goedertieren, een barmhartig en een ontfermend God geweest. Genade, en nog eens weer, genade is het geweest die Jozef in zijn leven heeft gevormd en in zijn leven heeft geleid. De genade des geloofs. Hij heeft in heel zijn leven en in heel zijn sterven de helde kracht van het geloof tot openbaring mogen brengen. Maar het machtigste wel, zouden we willen zeggen, in zijn sterven. En daarop wijst de apostel, als hij hier in Hebreeën 11 vers 22 schrijft, door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven aangaande zijn geweten. De genade des geloofs was het sieraad van deze Jozef. Daarom heeft hij alles in zijn leven kunnen dragen. Daarom kon hij rustig liggen op zijn sterfbed en was hij ook niet bevreesd voor de dood. Hij verlangde er naar, ofschoon hij nu toch was, een heerser van het machtigste wereldrijk in die tijden. Maar al zat hij op de troon en hij was hij omringd van heerlijkheid, glorie, weelde en macht, dat was toch zijn rijkdom niet. Maar de rijkdom van Jozef, weet u wat dat was? En u wenste ik wel dat u door genade iets van die rijkdom ook kennen mocht. Dit was Jozefs rijkdom. Hij mocht weten een kind van God te zijn. En ere namen al te samen, vorstentitels zij maar schijn. Er is niets zo heerlijks, zo begeerlijks, dan een kind van God te zijn. En in die zalige bewustheid des geloofs, het eigendom des Heren te zijn, kon die het beleiden. Vergaat nu maar alles wat van deze wereld is. Ik ga naar huis toe om eeuwig te erven. En dan kan hij rustig het hoofd neerleggen. En dan kan hij in het geloof zijn volk leggen in de handen van die trouwe God des verbonds. En dan mag hij het weten. Het is eeuwig goed. Kom, we gaan eens een ogenblik met u over Jozefs geloof nadenken. Jozefs geloof. Geopenbaard in het einde des levens. Want als hij op zijn sterfbed komt te liggen, dan gaat hij ze vertellen. Nou kan er gebeuren wat er gebeurt, maar God zal jullie gewisselijk verlossen. Dat is wat. Zeg. En het bleek op zijn sterfbed net andersom te zijn. Maar hij zei, kom goed. Maar God heeft het gezegd. Dat is ook genade. Kijk, dat is nou feitelijk geloof. Waar kunnen we daar toch dikwijls mee dollen, hè? Of we zijn ook dikwijls zulke dwaze, nare schepselen. Wat is nou geloof? Geloof is eenvoudig dit. Krediet op het woord van God te hebben. En als God nou eens zijn woord aan je kwijtgeraakt is, dan is dit uit het geloofleven dat je God bij zijn woord vasthoudt. Nou, is God zijn woord alles aan je kwijtgeraakt? En hoe vraagt de Heer alleen maar dit, want dat is geloof. God vasthouden in zijn woord. Dat is een weldaad. Dat gaan we zien in het leven van Jozef. Dus Jozefs geloof geopenbaard in het bijzonder in het einde van zijn leven. In de tweede plaats in het melden van de uitgang van de kinderen Israëls. Al duurde het nog meer dan 3 eeuwen. Maar Jozef zei in het geloof, in Kanaan komen jullie. Dat is ook een wonder. Alweer lief kind als geloof. Mocht je hart nou toch eens bidden, lieve God, van nature missen we dat geloof. Zou u dus in mijn hart willen werken? Maar zou je dan toch gelukkig wezen? Er is maar één ding wat God behagen kan in het leven van zijn kerk. En weet je wat dat is? Het geloof. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En in de derde plaats gaan we dat geloof van Jozef dan zien in het bevelen omtrent zijn gebeente. Meer dan 3 eeuwen lang, ruim 300 jaren lang, heeft zijn gebalsemde lijk in de sarcofaag, daar in de kist, in Egypte gestaan. En ze hebben het meegenomen naar Kanaan. Jozefs geloof. Geopenbaard in het einde zijns levens, in het melden van de uitgang der kinderen Israëls en in het bevelen omtrent zijn gebeente. En mogen de Heere uit vrije genade dat geloof in uw harten werken, zo het gemist wordt. Mogen hij het door genade versterken, zo we het bezitten mogen. Zingen we dan eerst uit de 105e psalm. De versen 10, 11 en 12. Psalm 105. De versen 10, 11 en 12. Intussen gaat gij uw arbeid doen waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. Men heeft mij van de jeugdvereniging gevraagd of ik de gemeente nog wel hartelijk dank wilde zeggen voor de spontane gulheid betoond bij het verzamelen van giften en andere dingen voor het kinderterhuis in Utrecht. We zingen nu uit de 105e psalm de verzen 10, 11 en 12.
geliefden, Jozef is ons een voorbeeld van kinderlijke, tedere vreze Gods. Door Gods genade bezat Jozef reeds in zijn prille jeugd het oprechte geloof. En hij heeft het behouden ten einde toe. En dat is van zoveel betekenis. Wijl in de loop der jaren zo menige zware beproeving is gekomen in dat leven van Jozef. En dat geloof zo dikwijls op een zware proef is gesteld geworden. Zie, er zijn twee dingen die ons betrouwen. Op de barmhartigheid en de goedertierenheid en de genade en de waarheid van onze God zo gemakkelijk aan het wankelen kunnen brengen. Dat is aan de ene kant een overmaat van leed en smart. Ach, als onze weg soms gaat door diepte van verdrukking, van krankte, van moeite, van tegenheen, als daar soms veel smart in het leven komt, ach, dan wordt het zo gauw in dat hart. Heeft God nu vergeten genadig te zijn? Zou God wel van een weg af weten? En dan komt de twijfel in de ziel op, als de wegen die de Heere met ons gaat, voor ons verstand zo onverklaarbaar zijn. En hoe kan dan de spotvraag van de wereld opdoemen, waar we soms naar luisteren, waar is God nu, op wie gebouwd het, en aan wie ge uw zaak vertrouwd het? Aan de andere kant, waardoor het geloof zo gauw aan het wankelen gebracht wordt, dat is soms overvloed van rijkdom, van beelden, van goederen, als het ons zo echt goed naar de vlezen gaat in dit leven. Dan vergeten we zo gauw aan God te denken. Dan zijn we zo gauw God weer kwijt. Dan worden wij vaak de mens met dat goed, in plaats van dat we erkennen hem die ons dat goed gegeven heeft. Dat dan menen we zo dikwijls, dat we dat leven buiten God wel weer kunnen besturen, en dat we het buiten God wel kunnen klaarmaken. Zie, voor deze beide verzoekingen is het geloof van Jozef niet bezweken, maar is Jozef in het geloof staande gebleven. Jozef, zeg, reeds als kind, als een jongske, openbaarde hij de genade des geloofs. Was dat er wel? Dat ziet nou wel, jongens, kom, meisjes, je hoeft geen 20, 30 of 40 jaar te wezen om geloof te bezitten. Als je het aan Jozef, een jochie van een jaar of 7, 8. Kon Jozef vertellen dat hij betrekking op de Heere had. En dat hij de Heere geloofde naar zijn woord. En dat hij hem lief had. Kijk, dat is nou geloof. Waar zitten nu die jongens en die meisjes van morgen? Hier in de kerk. Kom kinderen, waar we de Heere toch om vragen. Elke kerkgang is er toch ook een boodschap voor jullie. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wil toch dat dierbare geloof? U hebt het aan Jozef gegeven toen het een kind was. U kan het ook aan mij als kind geven. En ouderen, kennen we dat geloof? Bezitten we die genade des geloofs, waarin we lot en leven aan God zijn kwijtgeraakt? Dat is een genade weldaad. Wat praten we over de dingen? Alweer praten, waar is de waarachtige praktijk van het leven uit God? Jozef, reeds in zijn prille jeugd, mocht hij door de genade het geloof beoefenen. En het was die tedere, kinderlijke vrezen Gods, die hem ervoor bewaarde om mee te gaan op het pad der zonde met zijn broers. Nee, hij was niet die eigengerechtigde Farizeese verklikker, waar zijn broeders hem voor hielden. Nee, het was juist die vrezen Gods, die Jozef alles in het werk deed stellen om zijn broers maar terug te houden van het pad der zonde. En wat is deze Jozef niet een bange, smartelijke, droeve, stikdonkere nacht ingemoeten. 13 jaren lang, van zijn 17e tot zijn 30ste jaar toe, heeft Jozef gewandeld in een stikdonkere nacht van moeite, van verdriet, van smart, van ellende, van verhuizing. Bitterlijk is hij teleurgesteld, smartelijk gegriefd door zijn eigen broers en door de mensen die hij trouw gediend had. U weet wat zijn broers met hem gedaan hebben. Die zagen hem liever dood dan levend in de kuil, ten slotte verkocht aan een gezelschap Ismaëlitische kooplieden, terechtgekomen bij Potifar. Daar is die gevleesde duivel in, die vrouw van Potifar. Maar de vreze Gods houdt Jozef overeind. Hij komt terecht als een arme, ellendige, geknechte, gevangene slaaf in de gevangenis, geliefden. Zonder vader, zonder moeder, zonder broeder, zonder uitzicht. 13 jaar lang, hij was 17 toen hij wegging en de gevangenis ingesmeten werd. En dat heeft geduurd tot zijn 30ste jaar. Bange, droeve, stikdonkere nacht. En dan was Jozef nu alles kwijt en nu moest je eens op gaan letten. Hij was in die gevangenis, vriend, toch niet? Zonder God, dat is ook. Zonder de vreze Gods, dat is. Niet zonder het geloof, dat is. Niet zonder het gebed. Toen Jozef in duisternis wandelde en geen licht had, mocht hij betrouwen op de Heere zijn God. Midden in die stikdonkere jaren van verdrukking, van tegenspoed en van ellende. Want hij scheen van allen verlaten te zijn. Ook die schenker kon hem nog zo makkelijk vergeten. Maar weet, midden in die nacht van verdrukking en beproeving, die 13 volle jaren geduurd heeft, heeft de genade des Heiligen Geestes het geloof in het hart van die Jozef gesterkt, zodat hij nochtans mocht steunen op zijn God en zich mocht verlaten op de Heer. En toen heeft God, toen het Gods tijd was, zijn gevangenis gewend. En toen, ging het van de gevangenis naar de vrijheid. Van de schande naar de eer. Van de kerker naar de troon. Daar werd hij een vorst, een gebieder in het toen ter tijd machtigste wereldrijk Egypte. En daar bracht God deze Jozef op de troon, omringd van eer en heerlijkheid en glorie. En de machtige weelde van het Egyptische hof. En toch, was het bij Jozef. En dat heeft hij daar ook in het paleis menigmaal gezongen. Dus niet in de cel, maar ook in dat paleis. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboom op reis mij niet ontbreekt. Kijk, dat is nu de kinderlijke vreze Gods. Dat is nu het geloof waarover de apostel hier ook schrijft in de beeldengalerij in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Jozef zijn God, de God van vader Abraham, Isaac en Jacob, vastgehouden. Door het geloof heeft Jozef zijn God vastgehouden. Daar in de kuil in het veld van Dothan heeft hij hem vastgehouden. In Potifars huis heeft hij zijn God vastgehouden. In de gevangenis heeft hij zijn God vastgehouden. Op de troon van Egypte, in eerlijkheid, in glorie en in macht. Het was waarachtig voor Jozef. Erenamen al te samen, worstetitels zijn maar schijn. Er is niets zo beheerlijks, dan een kind van God te zijn. Tot twee malen toe zien we hoe deze Jozef de ere en de goedheid en de genade zijn Gods roemt. En daarin zijn God eer geeft bij de geboorte van zijn beide zonen. Als Manasse geboren wordt, dan zegt Jozef: God heeft me doen vergeten, al mijn moeite en mijn vaders huis. En als Efraïm geboren wordt, hoort hem getuigen: God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. En zo mocht deze Jozef in de bitterste ellende God vasthouden. Op de troon van Egypte, in de grootste voorspoed en wereldse weldaden, God vasthouden. Dat is, en denk daar nu eens rustig over na, en ik wou u dit eens meenam naar huis, ja, mocht de Heilige Geest dus het eens op uw hart te binden, dat is nu de genade des geloofs. Dat is nu uit het geloof leven. Dat is nu onvoorwaardelijk krediet op God hebben, wat hij in zijn woord belooft. En wat zien we dat nu uit in dat leven van de Jozef? Ja, waar komt dat in zonderheid uit in het einde zijns levens, als hij sterven gaat? Oh, dan valt het ook zo mee. Dat is ook een wonder. Moet je nu eens indenken. Zeg, hoe zou het nu met jullie wezen? We weten het niet eens, niet waar. Want toch, wat worden we dikwijls nu opgeschrikt. Als het u gaat als mij, dan zeg je wel zo stroomig, zeg. Nu die er dood. He? Je zegt wel eens, vandaag aan de dag zijn er twee dingen waar zo machtig veel mensen aan sterven. Dat is zo met een hartverlamming. He? Weg het leven uit. Of die gevreesde ziekte. We zeggen wel eens, dat zijn de twee kwalen waaraan de meeste slachtoffers in deze tijd vallen. Maar als de dood nu komt, hoe dan? Vriend, zijt ge bereid om God te ontmoeten? Als je dat jongens aan Jozef gevraagd had, toen hij 10, 12 jaar was, dan had Jozef gezegd: ja, ik ben niet bang om te sterven. Want daar ga ik naar de Heere toe. Hij is mij een dierbare God en Vader. Wat een genade, hè? Wat een genade. Weet je wat nu zo groot is, vriend? Ja, diezelfde God van Jozef is vandaag nu nog precies dezelfde. Voor ons en ons zaad. Jozef. Die zo rijk die genade des geloofs ook op zijn sterfbed heeft geopenbaard. Hoort hoe hij zegt, dat lezen we zo treffend in Genesis 50. Daarom las ik u dat voor. Daar zegt Jozef, als hij zijn broeders, onder dat woord broeders, want verschillende van zijn broers waren reeds gestorven. Dat woord betekent ook zijn familie. Hij heeft zijn familie geroepen bij zijn sterfbed.
En als hij daar dan vredig op zijn sterfbed ligt, omringd van zijn familie, moest jij eens horen wat hij zegt. Dan zegt hij, ik sterf. Feitelijk staat er dit, een typisch woord wat de Heilige Geest dan gebruikt. Een heel ander woord dan bij het sterven van Jacob. Hier gebruikt de Heilige Geest een woord, dat betekent feitelijk dit, ik ben aan het einde. Dus daar zegt Jozef, ik ben aan het einde. Ja, de reis was volbracht. Dat is ook een voorrecht, als je dat nou zo rustig zeggen kan. Ben je geloven, ik heb bij de overdenking van dit woord gezegd, lieve God, breng er me toch nog eens bij. Hey, daar kun je nog wel eens zo heilig jaloers op worden, weet je niet. Heb je wel eens aan het sterfbed van een godzalige gestaan, dat je ze zo rustig weg zag gaan, zo kalm zag verhuizen, hoe zacht zien wij de vrome op het sterfbed liggen. Hoe zacht zien wij de vrome heen gaan, geliefd. Maar al de vreugd van het leven, de wereldling gaat begeven, daarvan de vreugd eens Christus aan. Ik ben aan het einde, zegt hij, maar God zal u gewisselijk bezoeken. Wat een geloof, zegt. Ik ben aan het einde. Hij wil er dus mee zeggen, mijn reis is beneden afgelopen. Mijn werk beneden is klaar. En nu is hij bereid. En daarom ligt hij daar zo rustig op zijn sterfbed. Bereid om zijn God te ontmoeten. Want hij weet, niets en niemand zal me kunnen scheiden van de liefde Gods, welke er is in Christus Jezus de Heer. En dan ligt hij zo rustig in het geloof, wachtend tot zijn God hem thuis haalt. Want hij weet, door het geloof, die God is mijn vader en ik ben zijn kind. Ik ben aan het einde, maar God zal u gewisselijk bezoeken. Wat een geloof. Nu behoeft zijn broeders, zijn familie, het volk van Israël, nu niet bevreesd te zijn als Jozef wegvalt. Nee, hij neemt als het ware heel dat volk van Israël. God zal u gewisselijk bezoeken. Hij legt ze in de handen van die trouwe en volzalige God des verbonds. Die trouwe houdt tot in de eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Hij legt met deze woorden heel dat volk van Israël in de handen van die God waar ze zo veilig geborgen zijn. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat oprecht en waarheid pal, als op onwrikbaar steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Dat is zalig krediet op Gods verbond te hebben. Ontmoeten jullie nu nog wel eens een volk dat uit de kracht van dat verbond door de genade des geloofs leeft? Ik weet niet of ik het u wel eens gezegd heb, maar dan denk ik nog wel eens aan mijn jaren in Middelharnis. Daar heb ik eens een ouderling gehad en die plachte dan wel eens te zeggen, dan zei hij, ach dominee, het is altijd goed. Dat ligt diep op de bodem van mijn hart. Het is altijd goed. Als ik het nu maar goed vind. Kijk, dat is een rustige verzekerdheid. Uit dat dierbare verbond. En toen die ouderling op zijn sterfbed lag, ik denk er nu aan met deze Jozef. Toen zei hij zo, het licht brandt op de kus. En toen ik vroeg wat dat was, toen zei hij, dat is nou dat dierbare verbond, waar God me van eeuwigheid in besloten heeft, met mijn dierbare zaligmaker. En nu kom ik er, omdat God er gezworen hebt.
Kijk, dat is een kostelijke weg. Smeken we toch veel om uit dat dierbare geloof te mogen leven. Dat geloof in die volzalige God des verbonds, die in dat dierbare verbond gezworen heeft. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn. Is dat geen weldaad? Is dat geen rijkdom? Nu nog eens, zijn dan eer en namen al tezamen. Vorstentitels maar geen schijn. Niet zo heerlijk, zo begeerlijks, dan een kind van God te zijn. Doe maar, lieve jongen, vraag erom, want de Heere wil erom gebeden zijn. Hoe dierbaar zien we dan dat geloof uitstralen bij deze Jozef. Hoe rustig kan hij het hoofd nu neerleggen en beveelt hij zijn volk in de handen van die trouwe God des verbonds, die zeker, gewis en waarachtiglijk voor hen zorgen zal. Hoe blinkt dan dat geloof ook uit in het melden van de uitgang der kinderen Israëls. Hier in de tekst in Hebreeën, daar schrijft de apostel zo eenvoudig: door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls. Wat gebeurt er nu? Wel, als hij daar nu rustig op zijn sterfbed ligt en hij is er diep van verzekerd, het is voor mij een thuiskomen. Nog eens, wat een genade toen nu. Wat zou het nu voor jullie wezen? Toe. Hoe dikwijls worden we er toch bij bepaald, niet waar? We zitten vanmorgen nog gezond in de kerk, maar wie weet of je de volgende zondag er nog bent. En dan, ach, werden we er toch eens mee bezet, jong en oud. Men zei, oh God, nou kan ik toch niet sterven, zo ik geboren ben. Want zonder dat geloof kunnen we God niet ontmoeten. Wat is nu dat geloof? Moet je eens luisteren. Ik zal proberen zo eenvoudig mogelijk u te zeggen. Het is de Heilige Geest die het geloof in het hart werkt in de uren der levendmaking. Als God een mens van dood levend maakt, zeg u dan maar, als u dit beter begrijpt, in de weg der bekering, dan werkt de Heilige Geest dat geloof in het hart. En dan ben ik het zo hartelijk eens met Hellenbroek, die zegt, dan heeft dat geloof twee zijden. Het heeft in zich een armmakende daad en een rijkmakende daad. Een armmakende daad, dat als dat geloof in mijn hart door den Heilige Geest is gewerkt, dan val ik op dat woord van God. En God zegt in dat woord dat hij heilig en rechtvaardig is. En dit, dat ik ganselijk verdorven ben, van de hoofdschedel tot aan de voetzool toe. Dat is die armmakende daad van het geloof, dat ik nu in der waarheid geloof. Dat is aanvaard dat ik in mezelf een verloren mens voor God ben. Want u moest eens opletten. Ik heb dat alles meer gezegd. We leven nu in tijden dat duizenden leven bij een historieel geloof. Dat wordt in de kerken de mensen ook de zak vol gepropt met dat geloof. Dat historisch geloof altijd zetten op de plaats van het oprechte geloof. En daarom nu onderzoeken een ieder toch zijn eigen hart. Heb ik nu dit oprechte geloof? Dat is dus, ken ik enerzijds die armmakende daad van het geloof. De ontdekking aan mijn zonde en mijn schuld, waar ik hartelijk op vallen moet, dat God waarachtig is en ik onwaarachtig. Dat is de ene kant. En u heeft dat zaligmakende geloof ook een rijkmakende daad. En daarin onderscheidt het zich nu van al dat andere geloof. En u mag u praten geloof te hebben, maar als u dit kenmerk niet bezit, hebt u het oprechte geloof niet. Want het oprechte geloof heeft deze rijkmakende daad. Het verbindt de ziel met Christus. En daar moeten we ons nu eens goed aan toetsen. Maar anders heb ik er geloof in. Nu moet u dit goed verstaan. Nu niet zo, alsof dit geloof niet waar. Er is een zwak geloof, klein geloof. Niet waar, ach, daar zijn ook trappen in dat geloofsleven. Nu is het niet zo alsof zulke ziel die dat geloof bezitten mag, zich nu altijd bewust is het eigendom van Christus te zijn. Ach, daar staat hij soms nog zo ver voor. Maar dit is het kenmerk van het oprechte geloof. Dat het toevalt God in zijn recht, zichzelf als een zondig en verloren schepsel leert kennen en voor God leert bewegen, maar een uitgang in de ziel tevens krijgt om Jezus Christus te mogen kennen en in hem geborgen te wezen. Dat is nou het zuivere kenmerk van het oprechte geloof. En missen we dat nu, dan hebben we het oprechte geloof niet. Maar nog eens, dat verbindt altijd met Christus. Natuurlijk, een historieel gelovige kan ook praten wel over zijn zonde, kan ook wel praten over tranen, over indrukken. Oh ja, lieve vrienden, dat kan zo ver gaan soms. Niet waar, hè? Neem nou toch eens Demas. Nou, ze hoorden hem graag als dominee. Rijderij bij Saulus. Hij is ook onder de profeten, zeiden ze. Ja, maar ze misten nu dat ene. Dat oprechte geloof. Dat is dat mijn ziel met al mijn zonden en schuld verbindt met Christus. Doet uitgaan om in die Heer Jezus geborgen te mogen wezen. Om in zijn bloed gewassen en met zijn gerechtigheid bedekt te zijn. En hebben we dat niet, dan hebben we het geloof dat, dan hebben we een vroomheid net als die van Jozefs broeders. Als van de rijke jongeling. Dan hebben we een wettische vroomheid der fariseeën. Maar we missen de evangelische heiligmaking. Want dat is nu het kenmerk van het oprechte geloof. Daar krijgt die ziel onmiddellijk evangelische heiligmaking. En wat is dat? Waarom dan het zo zeggen? Evangelische heiligmaking. Wel, zulke ziel waarin het oprechte geloof gewerkt is, die krijgt een diepe begeerte in zijn zielen om van de zonde verlost te mogen worden. Die krijgt een hekel aan zichzelf. Die wordt de zonde wel zat. En dan wordt het een wonder dat hij zegt, o God, dat u me niet zat wordt. En zo komt er een evangelische heiligmaking, een begeerte, om zo voor de Heere te mogen leven, zoals de Heere het nu zo waard is. En wat zien we dat kostelijk in dat leven van de Jozef. En daarom kan hij rustig gaan sterven. En kan dit op zijn sterfbed zeggen. Ik sterf, ik eindig. Maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land. In het land, het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Hoe kon die man dat nu profeteren? Want hier profeteert Jozef. Ruim 3 eeuwen vooruit. Het is wat. Want het heeft meer dan 300 jaren nog geduurd. Eer dat Israël uit Egypte ging naar Canaan. Hoe kon hij dat profeteren? Wel, lieve vriend. Hij leefde uit het geloof. En het geloof heeft Gods belofte tot inhoud. Meer niet hoor. Zeg, wat is godzalig sterven? Moet jij ook eens aan denken, zeg. Godzalig sterven. sterven. Dat is in het geloof me verlaten op Gods belofte, op Gods woord. Dat is godzalig sterven. Dan ben ik mijn eigen kwijt, vriend. Dan ben ik al mijn rommel kwijt. Dan heb ik alleen Gods woord. Gods belofte. En daar het hoofd op neerleggen. Want God is waarachtig. Zo sterft Jozef. Zo zegt Jozef nu tegen zijn broers en de familie. God zal jullie gewisselijk doen optrekken uit Egypte. En hij zal je brengen in Canaan. Het heeft nog meer dan 300, heeft bijna 340 jaren geduurd nog. En toen Jozef het zei, leek het precies het tegenovergestelde. Want Israël ging zich meer en meer in Egypte thuis gevoelen. Het ging er ook zo gezellig naar de vlezen. Jozef op de troon. Ze hadden daar dat vruchtbare land Gozen, waar ze woonden en leefden. Dus het ging dat Israël ook zo naar de vlezen geliefde. En nu liepen ze gevaar om zich met de Egyptenaren te gaan verzwageren. Er zich zo thuis te gevoelen. Maar het gaat niet om Egypte, maar het gaat om Canaan. Het gaat niet om Farao, maar het gaat om de Christus. En in de belofte omhelsde Jozef alle heil aan de kerke Gods toegezegd. Want zij was het onderpand van de zaligheid die voor Gods volk eeuwig bereid is in Christus. En Jozef die zag nu op zijn sterfbed iets van die heerlijkheid. Want de belofte die God gezworen had aan Abraham, Isaac en Jacob. Ik zal je gewisselijk brengen in het land Canaan. Die belofte, dat was vriend, nu maar niet zo zonder meer. En hoe mogen jullie in Canaan wonen? Wel nee, weet je moeder wat de diepste inhoud van die belofte was? In Israël was Christus. En in Christus lag het verbond Gods vast, de zaligheid van al zijn volk. En nu moest die dierbare Christus geboren worden. Hij was de middelaar van het verbond. En gaat u nu verstaan dat er de ere Gods aan hing, dat dat volk uit Egypte kwam en in Canaan kwam. En was vriend Gods eer mee gemoeid. En Gods woord, want hij had het gezegd. De Christus zou uit dat volk geboren worden. En daarom moest dat volk terug. Daarom kon dat volk niet ondergaan. Want God kan niet ondergaan. En zo kon Jozef stervende melden. Van de uitgang der kinderen Israëls. Dat God getrouw is. Maar hij zag misschien al iets komen van de jodenhaat. Want zodra Jozef gestorven is, dan komt de haat al op bij Farao en bij de Egyptenaren. Maar God de Heer heeft gewaakt over dat volk, omdat hij zijn belofte vervullen zal. Omdat hij zijn woord houdt, omdat hij de getrouwe is tot in der eeuwigheid. En zie dan tenslotte, geliefde, Jozefs geloof. Geopenbaard in het bevelen omtrent zijn gebeente. Want zo lees ik hier en heeft bevel gegeven aangaande zijn gebeente. Door het geloof heeft dus Jozef stervende bevel gegeven omtrent zijn gebeente. Hoe spreekt ook daaruit? Jozefs vaste geloofsverwachting. Hij deed de zonen van Israël zweren. God zal u gewisselijk bezoeken. Zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En dan lezen we. En Jozef stierf 110 jaar oud zijnde. En ze balsemde hem. En men leidde hem in een kist in Egypte. Wat was Jozefs bedoeling daar niet mee? Dat hij dat wilde. Dat zijn lijk gebalsemd zou worden. Doordat hij natuurlijk onderkoning was, is zijn lijk in een prachtige gouden kist in een soort sarcofaag gelegd. En is hij. En als nu de tijd daar is, dat God jullie terugbrengt naar Canaan, dan neem je mijn lijk, mijn gebeente, met je mee. Zweer het me, dat ge dit zult doen. En nu nog eens, wat bedoelde Jozef er nu mee? Wat gaf hij daarmee te kennen? Dat hij dus vast en stellig vertrouwde dat God het maken zou, zoals hij het beloofd had. Jozef bewees dat zijn leven niet in Egypte was. Wat was het land zijner verdrukking geweest? Hij betuigde door het geloof in Gods belofte zijn heil en zaligheid te hebben bij Gods volk. Met hem wilde hij leven. Bij hem wilde hij in zijn dood zijn. En dat hebben zijn broeders gedaan. In die kist is de eeuwen door bewaard het lijk van Jozef. 360 jaar heeft die kist met Jozefs gebeente in Egypte gestaan. En toen het uur der verlossing eindelijk sloeg, heeft Mozes de eed ingelost. Israël toog uit, maar in het midden de gouden kist met het gebalsemde lijk van Jozef. Het is meegegaan door de Schelfzee, door de woestijn, door de Jordaan, en eindelijk in het familiegraf in Canaan te Sichem begraven. De kist was in Egypte een blijvend teken voor Israël. God zal u bezoeken. En te midden van alle druk en vertwijfeling, toen dat Israël onder de bangste verdrukking en de kinderkens de Nijl in moesten, toen dat Israël ten dode leek opgeschreven, één blik op de kist met het gebalsemde lijk van Jozef kon het geloof versterken. God zal u helpen en God zal u uitleiden. Uw leven ligt in Canaan. Hier is het land der vreemdelingschappen. In Canaan, daar zijt ge thuis. Wat een rijke genade, geliefde. En u tenslotte, kent die genade, dat geloof dat me vreemdeling op de aarde maakt. En dat me leert, mijn thuis is in dat hemelse Canaan boven. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Ik eindig. Bezit ge dat geloof? Denk nu aan het Bijbelse kenmerk. Zonder geloof kunt ge niet sterven. Zonder geloof kunt ge God niet ontmoeten. Door het geloof. En dat geloof werkt de Heilige Geest in het hart. En heeft dit tot kenmerk. Het oprechte geloof heeft deze armmakende daad. Dan leer ik me als een verloren mens kennen. Maar datzelfde geloof heeft die rijkmakende daad. Die me met Christus verbindt. God schenken jong en oud, die genade des geloofs, om alleen door het geloof te mogen leven, dat is te leven uit Gods beloftenissen, die nimmer hun vervulling missen. Wilt u Gode behagelijk leven en vruchtbaar voor uw ziel, dan is het leven uit het geloof. Dat is leven uit wat God gesproken heeft tot uw ziel. Amen. We zingen het vierde vers uit de 66ste psalm. De rijke God wil die genade des geloofs in onze harten werken en wil ons die genade schenken dat wij door het geloof mogen leven. Zonder geloof is het onmogelijk God te baren. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Lieve Heere, nu weet u het. Uit en van onszelf is het onmogelijk te geloven. Wil dan dat dierbare geloof voor het eerst of bij vernieuwing in onze harten werken. Opdat we ons op u verlaten, op uw belofte, op uw woord, dat eeuwig zeker is. Amen. 12e vers uit Psalm 135.
Thank you.
volgende week zondag, zo de Heer wil. Dan is het de eerste van de maand. Dan zal aan de uitgang een collecte voor rente en aflossing gehouden worden. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij met u allen. Amen.